Fijn dat je luistert naar Een Goud Begin, een podcastserie van de jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen. In diverse podcasts gaan we uitgebreid in op onderwerpen waar ouders en verzorgers van jonge kinderen op het consultatiebureau vaak vragen over hebben. Mijn naam is Amelia Zuidema, ik ben jeugdverpleegkundige en vandaag gaan we het hebben over de peuterpuberteit. Een onderwerp waar veel ouders mee te maken krijgen. En je herkent het misschien wel. Je krijgt alleen maar nee te horen van je peuter. Of het ligt krijzend op de vloer bij de supermarkt. Niet altijd even makkelijk en leuk. Ik ga erover in gesprek met Ilse Hoordijk. Zij is jeugdarts van GGD Groningen. We bespreken onderwerpen als: waarom heeft een kind driftbuien? Wat zijn de oorzaken van driftbuien? En hoe ga je als ouder om met zulke situaties? Een Goud Begin is een podcastserie van GGD Groningen. Deze podcast is met name bedoeld voor ouders en verzorgers van jonge kinderen. Daar zijn we weer. Welkom Ilse, leuk dat je er bent.
Ja, leuk, dankjewel.
We hebben al vaker samen aan tafel gezeten en ook al heel wat mooie onderwerpen besproken. Vandaag hebben we ook weer een mooie onderwerp op de planning. Veel ouders herkennen het vast wel, de bekende peuterpuberteit. En je ontkomt er volgens mij ook niet echt aan als ouder, of wel?
Nee, dat klopt. Nagenoeg alle peuters maken deze fase door. Maar bij de een verloopt het wel een stuk heftiger dan bij de ander.
Ja, en een bekende uitspraak die ik wel eens gehoord heb is: ik ben 2 en ik zeg nee. Is dat dan ook het moment waarop de peuterpuberteit start?
Nou, dat is inderdaad een bekende uitspraak. En daardoor denken ouders ook vaak dat het pas rond de leeftijd van 2 jaar begint. Maar die driftbuien komen vaak al veel eerder voor. Meestal starten ze al rond de leeftijd van 1 jaar. En de nee-fase, ja, die begint eigenlijk vanaf het moment dat je kind het woord nee kan zeggen. En dat varieert dus ook een beetje ongeveer, hè, tussen 1 en 1,5 jaar.
Oké, dus dat is eigenlijk al veel eerder dan die 2 jaar. En zoals we net al zeiden, krijgt dus bijna elk kind ermee te maken.
Ja, dat klopt. En dat komt omdat het gebied in de hersenen dat verantwoordelijk is voor de emotieregulatie bij peuters nog volop in ontwikkeling is. En dus peuters kunnen hun emoties nog niet verwerken en uiten zoals wij als volwassenen dat kunnen. En ook hebben ze een hele grote behoefte aan autonomie, dus dingen zelf kunnen bepalen. Het liefst doen ze dat de hele dag. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. En dat leidt tot frustraties en dus tot boosheid en driftbuien.
Ja, precies. En wat is dan eigenlijk het gevolg daarvan?
Nou, als je kind heel boos of verdrietig is, dan kan hij dus een driftbui krijgen, omdat hij eigenlijk op dat moment zijn gevoelens niet kan uiten met woorden. En dat is ook waardoor je ziet dat vooral jonge peuters die boosheid heel erg fisiek tot uiting kunnen brengen. Mm-hmm. Door bijvoorbeeld schoppen, slaan, knijpen, bijten. En dat is dus omdat ze echt die eigenlijk moeten ontladen. Dus ja, die boosheid kwijt moeten kunnen. En het kan het dus nog niet met woorden zeggen wat het voelt. Dus jouw kind heeft jou als ouder nodig op dat moment om te leren omgaan met die heftige emoties.
Ja, en dus ook misschien woorden te geven aan die emoties.
Ja.
Ja, dus het is eigenlijk ook een leerproces waar je als ouder je peuter mee kan helpen.
Ja, absoluut. Het is echt een vaardigheid die je kind moet aanleren. Eigenlijk net als met leren lopen. En dat vergt ook heel veel oefening. Dat kan je kind ook niet van de een op de andere dag.
Nee,
en datzelfde geldt dus voor de emotionele ontwikkeling. Ook daar heeft je kind jouw hulp bij nodig. En dat is ook zeker niet van de een op de andere dag goed ontwikkeld.
Nee. En wat zijn de oorzaken van zo'n driftbui?
Nou ja, je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken of het kan wel een driftbui veroorzaken bij je kind. Maar de meest voorkomende oorzaken kun je onderverdelen in 3 soorten situaties.
Ik ben heel benieuwd.
Nou, de eerste situatie is dat jouw kind iets wil wat van jou niet mag. Denk bijvoorbeeld aan de vraag om iets lekkers of dat er nog wil verven. Je kindje wil naar de speeltuin terwijl er nog een broertje op bed ligt, dus het kan niet.
Ja.
Dat zijn allemaal oorzaken van driftbuien.
Ja, want dat brengt een beetje teleurstelling met zich mee, denk ik.
Ja, ja. Ja. Het spelen, omdat het bedtijd is.
Oh,
of
ja.
Je bent in de speeltuin en het is tijd om naar huis toe te gaan.
Ja.
Ook dat is een hele veel voorkomende oorzaak van driftbuien.
Ja.
En de laatste situatie, die is denk ik het meest lastig en vooral het meest onvoorspelbaar. Dit is namelijk op het moment dat iets anders verloopt dan hoe jouw peuter het eigenlijk in gedachten had. En dat kan dus ook van alles zijn.
Ja, dus eigenlijk zeg je, er zijn een beetje 3 hoofdredenen waardoor zo'n driftbui zou kunnen ontstaan. En ik zou me dus ook kunnen voorstellen dat het als ouder zijnde best wel een uitdaging kan zijn, toch?
Ja, absoluut. Want zeker in dat laatste geval, dan lijkt het vaak om de allerkleinste dingen te gaan. Dat je als ouder denkt, nou, waar maak je het druk om?
Ja, precies.
Om? Ja, bijvoorbeeld een banaan die gebroken is tijdens het eten van een hap ervan. Een boterham die je in stukjes hebt gesneden, die je peuter liever heel had willen eten.
Oh ja.
Een gebroken rijstwafel, de verkeerde kleur drinkbeker die ze hebben gekregen bij het ontbijt. Of bijvoorbeeld dat jij de voordeur al hebt opengestaan, terwijl je peuter dat eigenlijk zelf had willen doen.
Ja.
Nou ja, en dat zijn natuurlijk allemaal dingen waarvan wij als ouder denken van, joh, zo erg is het toch niet. Hoef je toch niet zo boos om te worden. Maar voor jouw kind is het op zo'n moment wel heel erg.
Ja, want ik hoor je net al zeggen in het begin, het lijkt alsof het om iets kleins gaat. En dat het dan niet specifiek om die gebroken banaan gaat bijvoorbeeld.
Nee, eigenlijk niet. Vaak is het iets heel kleins wat op dat moment de aanleiding is voor de driftbui. Maar eigenlijk is het vaak het gevolg van een opeenstapeling van gevoelens die daaraan vooraf is gegaan. Dus jouw kind krijgt gedurende de dag met allerlei situaties te maken. Leuk, minder leuk en al die emoties moet hij verwerken. En eigenlijk raakt dus elke keer de emotionele emmer van jouw kind een beetje voller.
Ja.
En op een gegeven moment dan, kan het dus zo zijn dat zo'n gebroken banaan precies de druppel is die de emmer doet overlopen.
Dus kan het gedurende de dag eigenlijk net te veel zijn bijvoorbeeld?
Ja.
En ik kan me ook zo voorstellen dat zo'n emmer aan het einde van de dag wat sneller vol is. Waardoor zo'n driftbui ook wat sneller ontstaat. Maar zijn er eigenlijk ook meer momenten waarbij de emmer, als we daarover hebben, sneller vol is?
Ja, zeker. We zien dat bijvoorbeeld als je kind honger heeft of vermoeid is. Maar waar we het ook vaak bij zien is als je kind veel spanning ervaart. Bijvoorbeeld rondom een verjaardag of rondom een vakantie waarin alles net wat minder, waarin er wat minder structuur is dan dat je dat in dagelijks leven hebt. Of bijvoorbeeld rondom de Sinterklaasperiode.
Ja, hoor je wel vaker in die decembermaand dat best wel intens kan zijn voor
kinderen. Ja, ik denk dat ik heb ooit een gesprek gehad met een kleuterjuf hierover.
Ja.
En zij gaf aan van als ouders het gedrag van hun kind met mij willen bespreken in de decembermaand, omdat het zo opvallend is, dan zeg ik altijd, kom over 2 maanden maar terug.
Precies,
want eigenlijk is elk gedrag opvallend in de decembermaand van ieder kind.
Er gebeurt zoveel.
Ja.
Ja. En zo'n periode met driftbuien kan denk ik als ouder best wel intens zijn. Hoe ga je daarmee om?
Nou, het is hier denk ik goed om je te realiseren dat het dus heel normaal is. Het hoort bij de ontwikkeling en het is ook heel belangrijk in de ontwikkeling. En daarnaast dat je bedenkt dat jouw kind het echt niet expres doet. Je kind staat niet 's ochtends op met het idee, ik ga vandaag eens even lekker veel driftbuien krijgen om papa en mama dwars te zitten.
Gelukkig maar.
Ja. Maar je kind heeft het gewoon heel moeilijk op zo'n moment. En daar reageert het op door heel veel driftbuien te krijgen. En bedenk je dat het zoals zoveel een fase is. En fases komen, maar gelukkig gaan ze ook altijd weer voorbij. Dus als je echt in een moeilijke fase zit met je kind, hou dat voor dat het altijd weer een keer beter wordt.
En ik denk ook dat het wel mooi is dat je benoemt dat het ook best wel een normale fase in de ontwikkeling is. En ook wel eigenlijk wel een belangrijke fase zou kunnen zijn.
Ja.
Ook hoor je wel vaak dat driftbuien vooral thuis voorkomen. En veel minder op de opvang. Hoe kan dat?
Ja, dat is natuurlijk, kijk, op de opvang heerst heel veel structuur. Er zijn andere kindjes. Jouw kind doet alles netjes mee met wat er van hem wordt gevraagd. Vreemde ogen dwingen, dat is ook bij peuters het geval.
Oh, ja. Hè,
waardoor ze zich toch net iets misschien sociaal wenselijker gedragen dan dat ze dat thuis zouden doen. Ja, en die emotionele emmer wordt dus steeds voller. En thuis voelt je peuter zich eigenlijk veilig genoeg om al die opgekropte gevoelens van de dag los te laten. En ik denk dat wij dat als volwassenen zelf ook hebben.
Precies.
Je zou ook eerder je emoties thuis laten zien dan dat je dat op je werk doet.
Ja.
Of als je een avondje uit bent met vrienden bijvoorbeeld.
Ja, toch meer in je vertrouwde omgeving.
Ja.
We hebben zojuist al even verschillende oorzaken besproken. Maar wat kan je nou het beste doen als een kind een driftbui heeft?
Nou, tijdens zo'n driftbui dan denkt en handelt je kind vanuit het reptiele brein. Dus dat houdt eigenlijk in dat je kind niet voor reden vatbaar is. En dat is dus ook niet het moment om boos te worden of om uitleg te gaan geven over de situatie of uitleg over wat je een volgende keer graag wel aan gedrag zou willen zien. Want het dringt gewoon simpelweg niet tot je kind door op zo'n moment.
Het komt niet aan.
Nee.
Nee. En vroeger, en misschien nog steeds wel hoor, kreeg je wel eens advies om je kind op zo'n moment bijvoorbeeld op de gang te zetten. Hoe denk jij daarover?
Ja, dat hoor je inderdaad vaker. Maar je kunt je denk ik wel afvragen hoe zinvol het is. Ja, bij sommige kinderen kan het zeker helpend zijn om het kind even uit de situatie te halen, zodat het sneller tot rust komt. Zeker als er bijvoorbeeld in de kamer nog een broertje of een zusje is.
Ja.
Dat de situatie nog wat erger maakt. De gevoelens bij je peuter. Maar op het moment dat je dan het kind uit de situatie wegneemt en even op een rustige plek brengt, is het wel belangrijk om te zorgen voor verbinding bij je kind. Dus wel bij je kind te blijven en te laten weten van ik ben er voor je, ondanks dat je heel boos bent. Wat ouders vaak verwachten als ze een kind naar de gang toe sturen, is dat een kind zelf gaat nadenken over het gedrag, over wat het heeft gedaan.
Precies, ja. Best wel een complexe... dat is heel wat van je kind.
Absoluut. En zeker als je dan bedenkt over dat reptiele brein waar je kind op dat moment mee denkt. Ja, weet je, de hersenen van je kind zijn nog niet ontwikkeld dat het dat voor zichzelf kan bedenken. Nee. Dat het denkt van, goh, ik heb mijn broertje geslagen, want hij heeft mijn pop afgepakt en daar ben ik boos om. Mm-hmm. En de volgende keer ga ik dat even op een andere manier aanpakken.
Precies, ja.
Dat kunnen we helemaal niet verwachten. Dat is als volwassene al heel moeilijk om dat op zo'n moment van boosheid te bedenken.
Op jezelf. Ja.
Laat staan dat je driejarige dat kan.
Precies, ja. En wat zou je dan het beste wel kunnen doen?
Nou, het beste is om eigenlijk af te wachten totdat je kind weer helemaal tot rust is gekomen. Want pas dan kan je kind weer denken en handelen met het mensenbrein. En komt er dus ook weer veel meer binnen wat je tegen hem kan vertellen. En tot die tijd probeer zelf zo rustig mogelijk te blijven. Want hoe rustiger jij bent, dan kan je dat gevoel ook beter overbrengen op je kind. Als je heel boos gaat worden of gaat schreeuwen, ja, dan zal je kind alleen maar nog bozer worden. Dus daarmee voed je eigenlijk de boosheid van je kind.
Je gaat er misschien weer een beetje mee.
Precies.
Ja.
Maar wat je wel kunt doen is dat je bijvoorbeeld de situatie benoemt en het bijbehorende gevoel. Dus stel je voor dat de banaan is gebroken en je kind is daar ontzettend boos over. Dan zou je kunnen zeggen van, nou, ik zie dat je heel boos bent omdat die banaan doormidden is gebroken. En dat is ook helemaal niet leuk. En het liefst had je nu gewoon een hele banaan gehad.
Ja. Ja, dus eigenlijk geef je weer een beetje naam aan de emoties wat het kind op dat moment heeft.
Ja.
Ja. En wat kun je dan beter niet zeggen op zo'n moment?
Nou, wat niet zo helpend is, maar wat je wel heel snel heel erg geneigd bent om te doen, is om te ontkennen of het gevoel minder erg te doen lijken. Door bijvoorbeeld te zeggen van, nou, weet je, die banaan kan toch niet heel in je mond. Of in je maag gaat die ook uiteen. Zo erg is het toch allemaal niet. Want stel je voor dat je zelf na een hele lange werkdag thuis komt en er is iets vervelends gebeurd op je werk en je komt thuis, kan eindelijk de emoties die je de hele dag met je hebt opgekropt aan je man vertellen. Hè, of thuis aan je partner. En dat je dan dat hij zegt van, nou, joh, zo erg is het toch allemaal niet. Hoef je toch niet zo boos om te zijn. Hè, dan word je waarschijnlijk alleen maar bozer.
Precies.
Want je voelt je ontzettend onbegrepen.
Ja. En dat is dus eigenlijk ook al bij zo'n kind kan gebeuren. Dat hij zich onbegrepen voelt.
Ja,
ja.
Ja.
Je had het net al even in een voorbeeld benoemd dat een kind ook wel kan gaan schoppen of slaan. Wat doe je als je kind dat gaat doen tijdens zo'n driftbui?
Ja, nou, het is... kijk, je kind mag heel boos zijn, maar slaan en schoppen, dus dingen stuk maken of andere pijn doen, dat is natuurlijk gedrag wat absoluut niet mag. Hoe boos je kind ook is, dat is iets wat je niet wil zien.
Mm-hmm.
En dat is dus ook duidelijk wat je kan benoemen aan je kind. He, dus je bent heel boos en dat mag, maar slaan, dat mag niet, want dat doet zeer. Dat zou je kunnen zeggen.
Ja, ja.
Maar omdat die jonge kinderen toch heel graag wel dat die boosheid los moeten kunnen laten en moeten kunnen uiten, zou je wel een alternatief kunnen bieden wat je kind dus hoe je kind bijvoorbeeld die boosheid toch fysiek kan uiten. Door bijvoorbeeld heel hard in de handen te klappen, op de grond stampen, op een kussen slaan. Ook zijn er kinderen die ontzettend de neiging krijgen om iets te gaan bijten. En dan zou je bijvoorbeeld een bijtketting of een bijtring kunnen aanbieden. Zodat je kind toch die boosheid makkelijker kwijt kan raken zonder dat hij daarmee andere pijn doet.
Ja, dus wat je net ook al zei, eigenlijk help je je kind echt bij hoe om te gaan met de situatie. En hoe zorg je ervoor dat je kind de volgende keer bijvoorbeeld anders reageert?
Ja, nou, pas als je merkt dat je kind weer helemaal rustig is, dan kun je bespreken wat er nou allemaal is gebeurd in de situatie die er was en hoe je kind daar op dat moment op reageerde. En dan, dat is ook het moment waarop je kunt bespreken hoe je graag zou willen dat de kind de volgende keer reageert.
En heb je hier ook voorbeelden van?
Nou, stel je voor dat je dochter bijvoorbeeld de broertje heeft geslagen omdat hij een speelgoedje van haar heeft afgepakt. Ja, dan zou je kunnen zeggen van, nou, het is niet leuk dat je broertje dat afpakt en dat mag ook niet. En daar mag je zeker boos om zijn, maar slaan, dat mag niet, want dat doet anderen zeer. En stel nou dat hij weer iets van je afpakt, dan kom je naar papa of mama toe en dan kunnen we het samen oplossen.
Ja, dus dat doe je eigenlijk in het moment dat je kind weer in het mensenbrein is, niet in het reptiele brein, om het daar dan samen over te hebben.
Ja.
Ja, en kun je een driftbui eigenlijk ook voor zijn? Kun je als ouder zeg maar iets doen om die driftbui te voorkomen?
Nou, helaas zou ik bijna willen zeggen, is het niet mogelijk om alle driftbuien te voorkomen.
Nee.
Maar er zijn wel zeker manieren om die driftbuien te verminderen. Misschien is het goed om dat te bespreken aan de hand van die drie meest voorkomende oorzaken. De eerste oorzaak ging over dat je kind graag iets wil, maar van jou niet mag. En dus stel je voor dat je kind net voordat het bedtijd is nog graag wil verven. En dat kan niet, want daar is te kort tijd voor. Of het komt jou niet uit. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen van, nou, op dit moment is er geen tijd meer om te verven, maar we kunnen nog wel samen een boekje lezen. Welk boekje zal ik voorlezen? En wat je hiermee eigenlijk doet, is dat je een hele duidelijke grens stelt van verven op dit moment is geen optie, dat kan niet. Maar je biedt ook een alternatief door iets anders voor te leggen aan je kind, wat het wel zou kunnen hebben. En door die kind een keuze te geven, geef je je kind eigenlijk weer een beetje autonomie. En dat is juist wat je kind heel graag wil.
Ja, want het klinkt inderdaad best wel als, lang. Zou je bijvoorbeeld ook gewoon nee tegen je kind kunnen zeggen?
Nou, als je alleen nee zegt, wat je dan krijgt, is dat je kind natuurlijk heel teleurgesteld is. En dat roept uiteraard boosheid op, dat is ook begrijpelijk. Maar voor een peuter is het op zo'n moment heel lastig om zelf een alternatief te bedenken.
Oh,
dus
ja.
Als je zegt van verven kan niet, dat hij dan gaat denken, wat dan? Hè? Ja. Eigenlijk zit hij nog heel erg met zijn hoofd gericht op dat verven, want dat
precies.
Had hij in zijn hoofd en dat wil hij graag.
Ja.
Maar door dus, als je als ouder zelf een alternatief aanbiedt, dan geef je daarmee eigenlijk weer een nieuwe optie voor je kind. Dus je verandert hem eigenlijk een beetje van gedachten.
Ja, precies. En dus eigenlijk door een alternatief aan te bieden en proberen die boosheid te voorkomen.
Ja, precies. Kijk, en dat is iets wat we bij volwassenen in het dagelijks leven ook heel veel doen. En daar vinden we dat allemaal heel normaal.
Oh ja, heb je een voorbeeldje?
Stel je voor dat je auto stuk is en je belt een garage met gewoon mijn auto is stuk. Kan die vandaag gemaakt worden? En de monteur zegt nee, dat kan niet. We hebben geen plek.
Ja.
Dan voel jij je ongehoord. Klopt. En ontgrepen. Want je zit nog steeds met het probleem. En je moet nu een oplossing gaan bedenken van wanneer dan wel. Moet ik een andere garage bellen? Hoe kan ik dit oplossen?
Ja.
Maar stel je ervoor dat de garage zegt van vandaag zitten we vol, maar morgenochtend als je de auto om 8 uur brengt, dan kan het.
Ja.
Dan doet hij eigenlijk precies hetzelfde. Hè? Hij geeft een grens aan, vandaag kan niet, maar hij biedt ook een alternatief aan. En met als resultaat dat jij je gehoord voelt. Dat je denkt, yes, mijn probleem is opgelost, morgen is het geregeld.
Ja.
En datzelfde gevoel, dat heeft je peuter ook op het moment dat je een alternatief aanbiedt. Als iets niet mag of niet kan.
Ja, precies. Dat maak je er eigenlijk ook wel weer een beetje een positieve draai aan.
Ja.
Ja. En in het geval van de tweede voorkomende situatie, waar we in het begin over hadden, de overgang van de ene naar de andere activiteit. Wat kan je daar toepassen als ouder?
Nou, peuters houden heel erg van voorspelbaarheid. En ze hebben dus ook moeite met plotselinge overgangen. En door je peuter voor te bereiden op zo'n overgang, kun je driftbuien voorkomen. Stel dat het tijd is om naar bed toe te gaan, dan kun je bijvoorbeeld de voorbereiding vertellen aan je kind. Dat je zegt, we kunnen nog één keer de puzzel maken en daarna gaan we naar bed. En nadat je die puzzel hebt gemaakt, dan kun je bijvoorbeeld zeggen, zo, nu is het tijd om naar bed toe te gaan. Wil je zelf de trap oplopen of wil je dat ik je til?
Ja.
En ook hierbij geef je dus weer een duidelijke grens aan. Van we gaan stoppen met spelen. En je biedt een optie aan waarin je kind de autonomie weer kwijt kan.
Ja.
Dus waarin je kind zelf iets kan kiezen.
Ja. En weggaan uit de speeltuin is vaak ook zo'n moment die bekend staat voor het ontstaan van zo'n driftbui. Geldt daar dan hetzelfde voor?
Ja, ook daar is het weer heel belangrijk dat je je kind voorbereidt op het moment dat jullie van plan zijn om naar huis toe te gaan. En benoem dit ook. Dus zeg bijvoorbeeld het is bijna tijd om naar huis te gaan. Je mag nog één keer van de glijbaan of nog één keer op de schommel. Wat kies je? En stel je voor dat je kindje dan van de glijbaan is geweest, dan zou je kunnen zeggen, nu ben je van de glijbaan geweest. Ja, dan betekent dat dat we nu naar huis toe gaan. Wil je graag voor of achter op de fiets in het zitje?
Ja, precies.
Ja. Ja.
En eigenlijk wat ik je elke keer hoor zeggen, is een stukje voorspelbaarheid voor je kind creëren. Maar ook een stukje regie geven in de keuzes die op dat moment gemaakt kunnen worden.
Ja, dat is het inderdaad.
Ja. En wat kun je doen als je het idee hebt, dat je dit bijvoorbeeld tegen je kind zegt, maar dat het niet doordringt?
Nou, jonge kinderen zijn heel erg goed in monotasken. Dus dat betekent dat ze ontzettend geconcentreerd kunnen spelen. Waardoor ze je eigenlijk gewoon echt niet horen. Of ze horen je misschien wel, maar het dringt niet tot ze door. En
ja,
ze kunnen daar dus ook niet naar handelen, naar wat jij vraagt. En wat kan helpen, is dat je, voordat je iets tegen ze wil zeggen, dat je eerst zorgt voor contact. Dus ga naast ze op de grond zitten, vraag iets over het spel. Stel je voor dat hij in een keukentje aan het spelen is, dan kun je vragen, wat lekker, mag ik ook een bordje broccoli of mag ik een kopje thee van jou?
Ja, precies.
En op het moment dat je kind daar dan op inspeelt, dus op reageert, dan weet je van, ik heb de aandacht. En dat is dus het moment dat je iets kan vertellen wat jij wil. Dus dan kan je bijvoorbeeld zeggen van, je mag nog heel even in het keukentje spelen en daarna gaan we naar school.
En dan de laatste situatie. Het loopt anders dan je kind in gedachten had.
Ja, deze situatie is eigenlijk het lastigste, omdat je als ouder niet altijd goed door hebt hoe vol de emmer is en wat en wanneer de laatste druppel gaat komen. Hiervoor zijn dus meer algemene adviezen belangrijk. En wat ontzettend kan helpen is om gedurende de dag te zorgen voor een fijne verbinding met je kind. Dus knuffel je kind. speelsame, zorg dat je echt aanwezig bent met je kind. Dus belangrijk, leg af en toe echt die telefoon even weg. Want als je afgeleid bent door je telefoon, dan ben je minder aanwezig. Je reageert minder adequaat op wat je kind zegt. En jouw kind merkt dat meteen en zal daarop reageren door veel meer negatieve aandacht te vragen. En op het moment dat jij dus minder goed reageert op een vraag van je kind, is dit eigenlijk ook een druppel in die emotionele emmer.
Ja, precies.
Want jouw kind voelt zich misschien wel afgewezen of niet goed gehoord. En wat ook kan helpen is geef complimentjes op je kind, aan je kind op het moment dat het gewenst of positief gedrag laat zien.
Ja, precies. En wat je net ook al zei, je weet nooit echt wanneer die emmer helemaal vol zit. Dus dat maakt het inderdaad dan wat lastig. Ja. Maar er zijn dit denk ik wel hele mooie tips die je zou kunnen toepassen om het door de dag heen wat fijner thuis te houden. En stel dat die emmer bijvoorbeeld erg vol is, zijn er dan ook dingen waarmee je kind wat ontspanning kan bieden?
Ja, je kan dan bijvoorbeeld denken aan fysieke activiteiten. Lekker buiten spelen, het bos in, lekker rennen, klimmen, klauteren. Ja. Stel het is wat minder weer, dan zou je ook binnen eens even, zet een hard muziekje aan en ga lekker allemaal gek dansen op de tafel bijvoorbeeld.
Ja, precies.
Waarin even waarin ze fysiek echt even kunnen ontladen.
Ja.
En wat heel veel kinderen ook heel fijn vinden is om even met hun handen bezig te zijn. Dus dat sensorisch speelgoed noemen we dat. Ja. Bijvoorbeeld klei of kinetisch zand.
Ja.
Ook dat is vaak heel fijn om die fysieke spanning kwijt te raken.
Ja, precies.
Voor
dat
kinderen.
Ze het echt voelen en creatief bezig misschien kunnen zijn. Ja. En zijn er nog andere tips die kunnen helpen?
Nou, wat vaak ook heel goed kan helpen is door dingen bijvoorbeeld met humor te brengen. Stel je voor dat je graag wil dat je kind zijn jas aantrekt. Hè, dan zou je kunnen zeggen van, hallo, ik ben jouw jas en ik heb het heel koud. Mag ik misschien even opwarmen aan jouw buik?
Oh ja, precies.
Waarschijnlijk is je peuter ten eerste al verbaasd van, wat gebeurt hier nou?
Ja, precies. Ja.
Maar dan zou je merken dat het veel makkelijker is om iets voor elkaar te krijgen.
Ja.
Of je kunt er echt bijvoorbeeld een spelletje van maken. Van, goh, zal ik eens timen hoe snel jij je jas en je schoenen kan aantrekken?
Precies.
Hoeveel seconden doe je daarover? Ja. Stel je voor, het is een dagje later. Dan kan je vragen, goh, gisteren deed je het in 1 minuut. Zullen we vandaag kijken of het sneller kan?
Ja, precies. Ja.
En dit zijn natuurlijk geen tips die je elke dag kan toepassen. Want na 5 dagen zou je peuter ook zeggen,
nu is het klaar.
Maar om af en toe eens te doen, kan het wel heel leuk zijn.
Ja. En om even weer wat ontspanning te brengen, de druk eraf. Ja. En geldt dat dan bijvoorbeeld ook voor fantasie?
Ja, zeker. Hè? Door aan te sluiten bij het fantasiespel van je kind wordt het zeker makkelijker om iets voor elkaar te krijgen bij je kind. Dus weer even bijvoorbeeld over dat keukentje. Wat je kan doen is dat je bijvoorbeeld zegt van, oh, wat ben je lekker op je thee aan het maken.
Ja.
Kijk, het is toverthee. Op het moment dat ik een slokje neem, dan kan ik heel snel mijn jas aandoen.
Ja, precies.
En dan
heb
je vraagt, nou, neem jij maar een slokje. Kijk of jij het ook zo snel kan. Werkt het bij jou ook?
Die kunnen daar dan wel een beetje meegaan.
Ja.
En ook kennen mensen bijvoorbeeld wel het beeld van een krijzende peuter in de supermarkt.
Ja. Iedereen denk ik wel eens meegemaakt.
Ja, denk ik ook wel. Heb je hier ook adviezen voor?
Nou, ook hierin is een goede voorbereiding voor je peuter ontzettend belangrijk. Dus stel je voor dat je gaat boodschappen doen. Vertel dan vooraf wat jullie gaan koken of wat jullie gaan kopen. Dat je bijvoorbeeld een lijstje hebt gemaakt en dat je alleen dingen gaat kopen die er op het lijstje staan. En geef je kind ook een taak. Dus vraag bijvoorbeeld of jouw kind de scanner, alle producten die je gaat kopen, wil scannen of met jou samen wil inpakken. Misschien kan het wel de bananen uitkiezen of op de weegschaal leggen en de sticker plakken. Stel nou dat je kind dan tijdens het boodschappen doen bijvoorbeeld vraagt om een snoepje. Nou, dan kun je aangeven dat het niet op de lijst staat en dat jullie dat dus ook niet gaan kopen.
Nee, precies. Dus eigenlijk betrek je kind er echt bij.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat je hier ook wel een beetje tijd voor moet inruimen in je agenda. Niet dat als je heel snel boodschappen moet doen op maandagavond, dat het dan niet zo soepeltjes
Nee, dan is het vaak iets lastiger.
Dat is wat lastiger, ja. En wat kan je doen als je kind wel een driftbui krijgt?
Ja, dat is natuurlijk niet een hele fijne situatie als ouder, als jij daar staat en iedereen kijkt naar je. Maar het is wel belangrijk om heel rustig te blijven als ouder op dat moment en ook duidelijkheid te bieden.
Ja.
Dus je kan daar ook weer het gevoel benoemen dat je kind heeft, maar probeer niet toe te geven in de hoop dat je kind dan sneller
weer stopt.
Ophoudt.
Ja.
Ja, want dan heb je natuurlijk de kans dat het de volgende keer hetzelfde gedrag zal laten zien in de supermarkt.
Ja, ze onthouden dat wel.
Ja.
Stel dat je als ouder graag wat meer begeleiding wilt om te leren met het omgaan met driftbuien van je kind. Kan het consultatiebureau daar ook in ondersteunen?
Jazeker, je kan bij het consultatiebureau altijd aangeven waar je tegenaan loopt. Samen kunnen we bespreken hoe je ermee om kunt gaan en hoe je je kind kunt ondersteunen, zodat het voor jullie allemaal als gezin weer wat makkelijker wordt. Ja, dus ik zou zeggen, wees welkom. We denken heel graag met je mee.
Ja, dat is heel mooi dat het consultatiebureau ook bij zulke dingen zou kunnen ondersteunen. Nou, we hebben een hele hoop besproken, Ilse. Driftbuien horen erbij, begrijp ik van jou. En dat is ook oké. En de belangrijkste tip die je als ouders, die je aan ouders geeft, zijn volgens mij: blijf rustig. Benoem de gevoelens die je kind ervaart. En bereid je kind voor op wat komen gaat. En geef de regie door bijvoorbeeld je kind wat keuzes te geven.
Ja, dat klopt helemaal. Mooi samengevat.
Nou, dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Bedankt voor je komst, Ilse. En voor alle informatie die je met ons gedeeld hebt.
Ja, graag gedaan.
Leuk dat je luisterde naar Een Goud Begin, een podcastserie van GGD Groningen. Te gast was Ilse Hoordijk, jeugdarts bij GGD Groningen. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcastserie. En ken je iemand die deze aflevering interessant zou vinden? Stuur de podcast dan vooral door. Bedankt en graag tot gauw!